Gemeente, vanavond willen we met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit Efeze 6, daarvan het eerste gedeelte van het 17e vers. Dus Efeze 6, vers 17, het eerste gedeelte, deze woorden: en neemt de helm der zaligheid. Het gaat over de helm der zaligheid. We letten op twee gedachten, ten eerste op de gave van de helm, ten tweede op het dragen van de helm. Dus de gave van de helm en het dragen van de helm als het gaat over de helm der zaligheid. Gemeente, Paulus die schrijft hier in Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting, de noodzaak ervan. En hij schrijft dat aan de gemeente van Efeze, Gods kinderen in de eerste plaats. Zo begint hij ook: de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Gods kinderen die levend gemaakt waren, van dood levend en in de strijd gezet werden. Dat gebeurt als de Heere een zondaar opzoekt en levend maakt, dan worden we in de strijd gezet, een geestelijke strijd tegen een driehoofdige doodsvijand, de zonde, de wereld en ons eigen. En de duivel, ons eigen boze bestaan, is ook zo'n grote vijand. Hij spreekt hier ook bijzonder in Efeze 6 over de vijandschap van de duivel met al zijn machten. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt hij in vers 12, maar tegen de overheden, dus niet tegen zwakke mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, dat je kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben, de staande blijven. Paulus zit in de gevangenis van Rome. Hij schrijft deze brief aan de gemeente van Efeze. De Heer had gegeven dat in die grote stad Efeze, een goddeloze wereldstad, toch een gemeente was geplant. Een stad waar velen van de duivel waren bezeten, duivelskunsten werden gedaan, waar die bekende tempel stond van de godin Diana, de afgod van de vruchtbaarheid, met alle afgodendienst en zedeloosheid die het met zich meebracht. We zouden zeggen, de duivel regeert. Maar God is sterker dan alle machten en krachten. En hij had het woord van Paulus, wat hij daar ook brengen mocht, hij heeft er 3 jaar mogen arbeiden, ook rijk gezegend. En nu schrijft hij vanuit de gevangenis in Rome een brief aan die gemeente om standvastig te blijven in de leer, bij alle dwalingen die er ook rondgingen, maar ook in het leven, bij alle verleidingen, ook in de heidense omgeving waarin ze leefden. Gaat altijd samen leren en leven. En hij eindigt dan met de strijd die dat ook met zich meebrengt. Jongens en meisjes, als de Heer je een nieuw hart geeft, dan komt er een strijd op leven en dood. En daar gaat het over, over die strijd. En nu is het zo belangrijk en noodzakelijk dat wij zo'n strijder zijn. Zo'n geestelijke strijder. Onder de banier van koning Jezus. Ben je dat al? Bent u dat al, gemeente? Of strijdt u nog in het kamp van de vijand? Dat doen we allemaal van nature. Hebben we gekozen voor de vijand, voor de duivel, voor de zonde, voor de wereld? Daar wandelen we van nature in. Paulus spreekt erover in hoofdstuk 2. Als hij spreekt over het eertijds van de Efeziërs, dood in de misdaden en de zonden. Ze wandelen naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Wij allen, zegt Paulus, hij sluit zichzelf er ook bij in, kinderen des torens. Door de wil des vlees en der gedachten. Dan is de zonde niet onze vijand. En de wereld en de duivel. Maar als de Heer gaat werken, wordt het zo anders. Dan ga je ook leren. Nee, niet hoe sterk je bent, maar hoe zwak je bent. Hoe meer Gods kinderen in die strijd geoefend worden, hoe meer ze leren hoe zwak ze zijn. Wat is die geestelijke wapenrusting nodig? Die wapenrusting van God. Waar God mee bekleedt. Die van God komt. Niet van zichzelf. Net als de soldaten, de Romeinse soldaten. Als je in het leger ging. En dat is nog zo. Kinderen, van wie krijg je dan de kleding? Van wie krijgen de soldaten kleding? En van wie de wapens? Moeten ze die van thuis meebrengen? Kunnen ze met eigen wapens strijden? Nee, dan moeten onze eigen kleren uit. Onze eigen wapens stellen niet mee. Maar dan worden we bekleed en dat is nodig met die wapenrusting van God. De hele wapenrusting. Hij spreekt over de gordel der waarheid. Het borstwapen der gerechtigheid. Nee, we kunnen niet voor God bestaan en strijden met onze eigen gerechtigheid. Dan is die gerechtigheid van Christus nodig. Om ook de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Het schild van het ware geloof. Maar ook de helm der zaligheid. En weet je wat nu het wonder is? Dat de Heere van strijders in het kamp van de duivel strijders kan maken in het kamp van hem. Dat is nodig. O, zoek daarnaar. Vraag daarom. Want in het kamp van de vijand komen we om. Dat is zeker waar. En van nature hebben we het soms naar ons zin. Maar dan zegt de Heer, zoek mij en leef. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? De Heer ziet zo graag jonge soldaten ook in zijn dienst. O, zoek daarnaar. Dan hebben we die wapenrusting zo nodig. De helm hadden soldaten op hun hoofd. Dat was tot bescherming van hun hoofd. Dat begrijp je wel, kinderen. Net als je op een motor rijdt of op een snelle fiets, heb je een helm nodig voor het bescherming van je hoofd. Vanuit het hoofd wordt alles bestuurd. Een arm kun je wel missen. Al is dat niet fijn als je dat moet missen. Maar als je je hoofd moet missen, dan sterf je. Dat kan niet. Zo belangrijk is dus het hoofd. En daarom die helm, die bood bescherming aan het hoofd. Er was vaak ook een nekplaat aan verbonden. Het had ook zijstukken voor bescherming van de wangen. De ogen en de oren waren vrij, want ze moesten wel kunnen zien wat er gebeurde. En kunnen horen wat er gezegd werd. De bevelen bijvoorbeeld die gegeven werden. Zo'n helm was van ijzer of van koper. En men versierde die ook wel met allerlei versieringen, bijzonder met allerlei ceremonieën die gehouden werden, maar gewoonlijk niet als ze moesten strijden. Die helm die moest passen op het hoofd van zo'n strijder. Dat is ook heel persoonlijk. De helm in de strijd. Als een soldaat in de strijd ging en een helm had, dan gaf hem dat hoop en moed. En als het ware ook zekerheid dat zijn hoofd beschermd was. Tegen de pijlen die afgeschoten werden op zijn hoofd. Of de slagen die op zijn hoofd terechtkwamen. In het gevecht tussen man tegen man. Wat is die helm levensnoodzakelijk, zodat ook zo'n soldaat staande kon blijven. Staat dan. En wat betekent die helm nu als het gaat over die geestelijke wapenrusting? De kanttekening die zegt, dat is de hoop der zaligheid. Waardoor wij bewogen worden om alle vergankelijke dingen te verachten. We hebben gelezen uit 1 Thessalonicenzen 5. Daar zegt Paulus dat ook letterlijk. Maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Dus die helm ziet op de hoop der zaligheid. Paulus die zet het daar in het kader van de wederkomst van Christus. En hij roept Gods kinderen op om niet te slapen, net als die kinderen van de duisternis. Het ziet op de zonde, de boze. Maar, zegt hij, u bent kinderen van God, u bent kinderen des dags. Door genade. En u moet waken en nuchter zijn. Want die dag van Christus die zal komen als een dief in de nacht. En dan moet u bereid zijn en naar uitzien. De hoop der zaligheid. En als die hoop nu levend is, dan worden wij ook bewogen om alle vergankelijke dingen te verachten. Dan wordt het ook gezien in ons leven. Dan worden we zo'n vreemdeling, zo'n pelgrim die zich hier ten diepste nooit echt meer thuis voelt. Maar die op doorreis is naar de eeuwigheid, naar de zaligheid. Ja, dat is die klompenmaker. Misschien wel eens gehoord dat voorbeeld. Het is altijd een mooi voorbeeld. Toen ze vroegen aan die man die vroeger klompen maakte. Eenvoudig werk, belangrijk werk. Er werden veel klompen gedragen. En toen vroegen ze aan hem, wat doet u? Waar bent u naar op weg? Hij zegt, ik ben op weg naar de hemel. En onderweg verkoop ik klompen. Er was iets van de hoop der zaligheid ook in zijn hart. En daar gaat het om. In vers 17, het eerste gedeelte. In het vorige vers in Efeze 6 ging het over het schild van het geloof. Geloof en hoop zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Het zijn twee genadegaven die aan elkaar verbonden zijn, ook de liefde. En die elkaar ook aanvullen. Als er geen waar geloof is, kan er ook nooit geen sprake zijn van gegronde hoop. Die hoop die gegrond is in Christus. Daar zegt Paulus ook iets van in 1 Thessalonicenzen 5, in dat negende vers. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Hij is de zaligmaker. Hij heeft de zaligheid verdiend. Hij past die ook toe. En hij brengt ook tot een volkomen zaligheid. Geloof en hoop is zo nauw elkaar verbonden. We horen het ook in Hebreeën 11. Het geloof is een vaste grond aan dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof wordt wel de moeder van de hoop genoemd. De hoop die uit dat ware geloof ook voortkomt. Als het geloof geloven mag, door Gods genade, door zijn geest, Ga ik werkelijk geloven wie God is en wie ik zelf ben. Maar ook als de Heer Christus gaat openbaren in het hart. Als het waar mag worden, ook voor mij. Dan wordt die hoop ook op de zaligheid verlevendigd. En dat is ook nodig te midden van de strijd. Op leven en dood. En geloof en hoop richten zich beide op Christus. Ze worden ook gesterkt door het woord. Die hoop die richt zich dus op iets wat wacht. Wat niet gezien wordt. Maar naar waar uitgezien wordt. Naar de toekomst. Betekent dat we op reis zijn. U en ik. De grote vraag is dan. Waar is jouw en uw en mijn reis naartoe? De reis door dit leven naar de eeuwigheid. Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of eeuwig wel zalig. Of eeuwig rampzalig. Van nature zijn we allemaal op weg naar de rampzaligheid. Paulus moest het zeggen. Tot Efeziërs in een eertijd zonder God in de wereld. En zonder Christus, zonder hoop. We moeten van weg veranderen. Dat kan ook nog. Dan komt er hoop. Weet u wie dat komt? Voor hopeloze mensen. Hopeloze gevallen. Daarom kan het vanavond ook nog voor u en voor jou. Voor mensen die naar God zoeken en vragen. Maar er is wel haast bij. O, dan zegt de Heer, haast u en spoedt u om uw levens wel. Zalig, de hoop der zaligheid. Wat is zalig eigenlijk? Zalig betekent vol. Vol van God, ja. Van Christus. Zo was het in het paradijs. En zo wordt het ook straks voor al Gods kinderen. Eeuwig bij de Heer, bij Christus. Zich mogen verlusten in een drie-ene God. Eeuwig leven bij God en met God. En met Christus, de zaligmaker. Die nu zondaren verlost van het grootste kwaad. En brengt tot het grootste goed. Dan hoor ik Jacob het uitroepen op zijn sterven, op uw zaligheid. Op uw zaligheid, dat komt bij God vandaan, op uw Jezus. Eigenlijk staat het er. Wacht ik, o Heer. Daar was in het leven van Jacob ook plaats voor gemaakt. Want dat begint hier, die zaligheid. Al is er hier nog veel zonde. En veel aanvechting en veel strijd. Maar hier begint die zaligheid. En er mogen er wel eens voorsmaken zijn van die zaligheid die eenmaal wacht. Dat doet er wel eens uitzien. Hopen op die dag. Tegenovergesteld is de rampzaligheid. Dat is eeuwig zonder God. En zonder Christus. En zonder hoop. In de rampzaligheid. Overliet dan de toekomende toren. De Heere laat ons nog zaligheid verkondigen in Christus. O, zoek dan de Heer. Omdat we werkelijk ook hoop hebben. Want wat is die hoop? Wat is dat voor een hoop? Bijbelse hoop. In het gewone natuurlijke leven, dan kunnen we zo vaak zeggen, ik hoop, als je ziek bent, dan hoop je dat je weer beter wordt. Misschien heb je het wel gezegd, of u gezegd, als u op vakantie ging, in de afgelopen periode, we hopen dat we weer veilig thuis mogen komen. Maar die hoop die heeft eigenlijk geen vaste grond. We hopen het wel, maar het heeft geen vaste grond. Maar de Bijbelse hoop heeft dat wel. Dat heeft een vaste grond, een zekerheid in zich. En waar ligt die zekerheid in? In Gods kinderen? Nee. In God? Door Christus? Hij is het fundament van de hoop. Hij is de enige grond van de hoop. Hij is de zaligmaker. Ach, van nature dan zoeken we die hoop niet bij de Heer, bij Christus. Ik heb het al gezegd, Paulus zei dat ze van nature zonder hoop waren. En ze konden zich er zo makkelijk onder uithouden, onder het oordeel van de Heer. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, om eigen schuld. Kunnen we de hoop zoeken in iets van onszelf? Kunnen we hoop stellen op dokters, als we ziek zijn? Op ons goed, ons bezit? Misschien wel op andere mensen? Die rijke dwaas, die had ook zijn hoop gevestigd op alles wat hij had in zijn schuren. Neem rust, zei hij. Je hebt vele goederen. Maar de Heere zei, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Dan vergaat alle hoop. Heb je niks meer over. Dan ontvalt ons alles. Misschien denkt u, ik hoop maar dat het straks meevalt. Als ik voor God moet verschijnen. Maar gemeente, reist u dan zo naar de eeuwigheid? Dat kan toch niet? Want buiten God en Christus zal het niet meevallen. Dat is de boodschap van het woord van God. Omdat u misschien wel een eigen ingebeelde hoop hebt. Zelf iets gemaakt. Wat is het nodig dat we dat gebed bidden met David, de man naar Gods hart. Doorgrond mijn Heer. En zie of we mij een schadelijke weg en ze leidt me op die eeuwige weg. We moeten levend gemaakt worden. Bekering is nodig. Dan worden alle dingen, alle vergankelijke dingen zo betrekkelijk. Dit betekent niet dat je het leven hier op de aarde moet verachten, wat de Heer in zijn goedheid geeft, maar dan komt het wel in het juiste licht te staan. Dan ga je zoeken naar wat blijft, wat onvergankelijk is. En dat is God zelf. Het allerhoogst en eeuwig goed. Zo worden wedergeboren tot een levende hoop. Tot een levende hoop, zegt Petrus. Oh, dan gaan we vragen naar de Heer. Dan gaan we zoeken naar die hoop die blijft in der eeuwigheid. Die hoop die alleen maar in Christus ligt. Wordt verwezen in de tekst naar Jesaja 59. Daar blijkt dat ook zo duidelijk uit. Jesaja 59 gaat de Heere spreken tot het volk wat in Babel zit, is weggevoerd om eigen schuld. Ze hadden gezondigd, niet geluisterd naar de Heere. Alle roepstemmen en waarschuwingen in de wind geslagen. Weggevoerd naar Babel. Nou, daar was geen verwachting meer dat ze daar ooit nog uit terug zouden keren. En er waren genoeg mensen die hadden in Babel het leven gevonden. Een hoop gezocht en gevonden op alles in Babel. Die dachten ook niet meer aan de Heer. Ze leefden met Babel, maar ze stierven ook met Babel. Er waren ook mensen, lezen we in datzelfde hoofdstuk, die waren er door ontdekkend licht achtergebracht, waarom ze daar zaten. Om eigen schuld. En die schuld eigenden. En die gingen belijden, Heer, het is verdiend als u nooit meer naar ons omziet. Want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden, die kennen wij. O, er was geen hoop meer als ze op zichzelf zagen, op hun zonde en hun schuld. Maar er was een roepen gekomen tot God vanuit de diepte van ellende. Verstaat u dat vanavond, gemeente? Want onze overtredingen zijn vele voor u. Onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden, die kennen wij. Weet je wat nu het wonder is in datzelfde hoofdstuk? Dat de Heere gaat spreken. Terwijl hij zag, God, dat er niemand was. Namelijk om te verlossen. Zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was. God ontzette zich. Maar nu gaat God wat doen. Nu gaat God verlossing zenden bij hem vandaan. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. En dan gaat het over Christus die komen zou en want hij trok de gerechtigheid aan als een pantsier. En de helm des heils, hebben we de helm. De helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de kleder der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. En er zal een verlosser tot Sion komen, mocht Jesaja profeteren. Om wat God doen zou, opdat er een volk gehaald zou worden uit Babel. O, het wijst ons er ook op wat God doen zal. Wat God heeft gedaan in het zenden van zijn zoon. Omdat er een volk verlost zal worden uit het Babel van de zonde. Die verlosser die tot Sion zal komen. Die heel die zondenlast van zijn kerk op zich heeft genomen. Die helm verdiend heeft, de zaligheid en de hoop der zaligheid. Die dood, hel en graf heeft overwonnen. Die de schuld betaald heeft. Die overtredingen verzoend heeft. Die ongerechtigheden op zich heeft genomen. En die nu alles heeft volbracht. Dat enige volmaakte schuldoffer. In hem is er nu hoop voor hopeloze gevallen. Ja. Voor mensen die het gaan leren. Het is buiten hoop. Want zo maakt de Heer toch plaats voor die hoop. Van Christus. Jesaja moest het zeggen dat er zoveel mensen in Babel waren die het leven van hun hand gevonden hadden. En dat ze niet zeggen, dit is buiten hoop. Die hadden het leven van hun hand gevonden, van zichzelf. Die hebben zichzelf hoop aangepraat. Maar die zeiden niet, het is buiten hoop. Nou gemeente, als het nooit buiten hoop geworden is, dan hebt u ook niet Christus nodig. Dat is geen systeem. Dat is de weg waarin de Heer toch werkt. Als ik nog hoop op iets van mezelf, heb ik een ander niet nodig. Maar de Heilige Geest werkt er toch altijd op aan dat het buiten hoop wordt. Dan ga je juist leren als de Heer je gaat bekeren. Dat je zonder God en zonder hoop bent. Dat die overtredingen zoveel zijn en die zonden getuigen tegen mij. Die ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan blijft er geen hoop meer over. Of wat kun je het zoeken in je eigen werken? In iets van jezelf? Maar wat is het een zegen groot als de Heer er een streep door gaat geven. Als je niets anders overhoudt dan de dood. Ja, dan wordt het omkomen. Oh, maar de zulke laten hier ook niet omkomen. Als hij nu hem gaat openbaren, hem gaat aanwijzen, Christus, die verlosser die tot Sion zal komen, die helm des heils op zijn hoofd heeft gezet, die de zaligheid heeft verdiend, wiens naam is zaligmaker Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als hij het ze gaat toevoegen, ziet hier ben ik, ik ben uw heil alleen. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. O, voor Christus verging alle hoop toen hij daar hing tussen hemel en aarde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want dan laat de Heer wel eens wachten, ja. Want weet je wat, nu die hopeloze gevallen moeten gaan leren en ervaren dat ze geholpen moeten worden. Dat het van een andere kant moet komen. Dat wordt juist ook het wonder. Als nog iets van een mens zou bij moeten gemeten, dan was het hopeloos verloren. Maar de Heer laat ze wel eens wachten, ja, opdat alle hoop van ons zal ontvallen. Alles waarop we nog denken te leunen en te steunen, voor het eerst, maar ook opnieuw. Ware hoop leert ook wachten op de Heer, heilig wachten. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, als de Heer nu zijn woord in de ziel gelegd heeft. Van die hoop bij hem vandaan. Dan komt er hoop op God. Dan komt er hoop op die enige middelaar, Christus. Dat moet je ook leren, dat de Heer die woorden gaat vervullen op zijn tijd en op zijn wijze. Moet alles van een mens eraan. Soms denk je wel eens, in de tijd waarin we leven, we kunnen niet meer wachten. Doen het zelf. Maar wachten is ook geloofswerk. Die mensen zijn niet geholpen door tegen ze te zeggen, wat top je toch. Je moet geloven. Het staat toch in het woord. Dan mag je daarop hopen. Ach, zulke mensen die moeten ervaren dat God het zelf moet zeggen. Die deur van de hoop gaat openen. Die deur van de verlossing. Dat het dal van Achor tot een deur der hoop wordt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want die hoop geeft kracht. En moed in de strijd. Bij alle verschil ook. Wat er is in de kennis van Christus. Maar hij is het enige fundament en de grond van de zaligheid. Als hij gaat spreken tot de ziel, dan wordt die hoop verlevendigd. Dan denk ik aan Psalm 9, wat we samen hebben gezongen. Daar ging het ook over die hoop. Het ellendig volk, dat zijn het ellendige en ontruftigen, mag op hem wachten. Hij zal niet steeds hun hoop verachten. Zo hij dan vertoeft. Als hij uitblijft, overbijt hem. Dat is een biddend uitzien. En een hopend wachten. Op zijn komst. Die alleen mijn heil kan volmaken. Hij zal gewisselijk komen. O, dan mag David het zingen in Psalm 138. Te midden van alle vijandschap en benauwdheid en benauwers. Als de Heere gaat spreken dat hij hem een huis zal gaan bouwen. Niet David voor de Heere, maar de Heere voor David. In die grote Davidszoon. O, dan zegt David, geef mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dan wordt die hoop verlevendigd. Ziet u wel dat het gegrond is op Christus. Die onze hoop is, zegt Paulus. Dan mag hij het gaan zeggen als de Heer gesproken heeft. Te midden van al zijn onmogelijkheden en de vijanden. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Het is u toch om God te doen. Om Christus, die zielen die zichzelf niet meer helpen kunnen. maar die geholpen moeten worden. Als de Heer dan overkomt, als Hij gaat spreken, gaat nooit buiten het woord om. Oh nee. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd, dit mijn ziel u achteraan te kleven. Had geen uw mond en mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Als er weer houvast mag gekregen worden naar dat woord van God. Dan wordt je hoop verlevendigd. En dan mag David het zingen. Wat we eerst maar samen met hem doen. In Psalm 138. Als ik omreen door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Het vierde van 138. Het gaat over de helm der zaligheid. We hebben iets gehoord van de gave van die helm. En we letten ook op het dragen van de helm. We hebben er ook al iets van gezegd. Als de Heer die hoop weer doet verlevendigen. Door middel van zijn woord en geest. Kan ook door middel van de sacramenten. Als de Heer overkomt. Als de Heer iets van zijn gunst doet ervaren. Als we gefundeerd mogen worden meer en meer op dat enige fundament en die grond der zaligheid, de Heer Jezus Christus. Die hoop die wordt ook juist bestreden. Wat kan het ook juist de vraag zijn of die hoop wel echt is. Of het geen ijdele, lege hoop is. Gods kinderen die gaan juist ervaren hoe een arglistig hart ze hebben. En ze weten als geen ander, iets wat je zelf pakt, dat moet je een keer loslaten. Het gaat erom wat je krijgt van de Heer. Dat blijft tot in der eeuwigheid. En die hoop doet ook staande blijven in de strijd. Ik kan ook een hoop zijn van de spinnenkop. Dat is een eigen gemaakte hoop. Dat is een spin, jongens en meisjes, die, dat heb je misschien wel eens gezien, een mooi web maakt. Maar het komt uit zijn eigen lijf. Het eigen lichaam. Het is zo weer weg. Eén veeg. Als we hoop hebben op grond van wat algemene overtuiging. Of wat gevoel. Dat er aan onze levensboom geschud wordt en we misschien wat ernstiger worden. Als geweten gaat spreken. We kunnen ook zo een tekst op onszelf toepassen. Het gaat om gegronde hoop. Want oh, wat is het toch aangrijpend als het zal blijken een hoop van de spinnenkop te zijn. Dan zijn we net als een schipper die zijn anker in zijn eigen schip uitwerpt. Kan alleen als we in Christus zijn. Daar gaat het om. Ik kan spreken over een hoop of een hoopje. Maar is het een gegronde hoop? Ik lees bij Bunyan in zijn Christenreis. Ken je wel, kinderen en jonge mensen? Moet maar vanavond nog eens nalezen of laten voorlezen een keertje. Van een zekere onkunde. Die kwam bij de doodsrivier. En christen hopende, die moesten er doorheen. We weten ook hoeveel strijd dat gaf in het leven van christen. Maar die man onkunde, die dacht, nou, dat kan ook op een andere manier. Als een veerman, die had een bootje. En die veerman die heette ijdele hoop, lege hoop. En daarmee werd die man overgezet. Dan komt hij bij de hemelpoort, dan klopt hij. En dan zegt hij, ik heb in uw tegenwoordigheid, in de tegenwoordigheid van de koning gegeten en gedronken. Het avondmaal gezeten. Hij heeft in onze straten geleerd. Maar de poort blijft dicht. Want ik kan zijn toegangsbewijs niet tonen. Dat hadden christen en hopenden wel gekregen. De koning geeft bevel dat die man gebonden wordt aan handen en voeten en in de buitenste duisternis wordt geworpen. Aangrijpend. Tot aan de hemelpoort, maar ijdele hoop. O, wat kan de vrees ook juist zijn dat ik nog als een huichelaar openbaar kom. Wat een strijd ook in het leven van Gods kinderen. Doorgrond mijn hart, Heere. Dat wordt het gebed van David, zeiden we, de man naar Gods hart. En zie of bij mij een schadelijke weg is en leidt me op die eeuwige weg. O, een van de verklaarders zegt, we kunnen beter 100 keer onderzoek doen naar het fundament van onze hoop. Dat we ons huis opbouwen, het huis van onze hoop optrekken en onze uitroep straks zal zijn te laat. Voor eeuwig te laat. O, het doet juist vragen in het leven van ons kinderen of de Heere die hoop wil verlevendigen, of hij het wil bevestigen. Dat wil hij doen door zijn woord, door zijn geest. Dat is de weg ook waardoor de Heere wil werken, de weg van het gebed. Daarom moeten we dat woord ook onderzoeken. En trouw komen onder het woord. Onze binnenkamer niet leeg laten, volk des Heeren. Dat is de weg waarin de Heere ook niet alleen zijn werk begint, zeggen onze Dordtse leerregels, maar ook voortzet, achtervolgt en voleindigt. En als die hoop verlevendigd wordt, geeft dat ook een dichtbij leven bij de Heer. Maar de duivel zal er alles aan doen om die hoop te bestrijden. Kunnen er een pijlen worden afgevoerd op het hoofd? Kunnen er een slagen op terechtkomen? Je hebt geen heil bij God. Waar is God? Op wien gebouwd het? Die verlichte ogen die u gekregen heeft. des verstands, dat die verduisterd worden. Als de Heere zich dan verbergt, oh, wat wordt het dan benauwd? De bruid die zocht hem, maar vond hem niet. Ze riep, maar hij antwoordde niet. Dan zegt Jeremia, mijn sterkte is vergaan, mijn hoop van de Heer. Maar nu zal de Heer niet laten omkomen. Want hij zorgt voor zijn kerk. Al kun je dat niet altijd bezien, maar het is wel waar. Al moet ik misschien denken dat ik omkom, maar nu zal de Heer zijn volk ook niet laten omkomen. Als hij op zijn tijd ook gaat spreken door middel van zijn woord. Dat kun je niet maken. Maar de Heer doet het op zijn tijd en op zijn wijze. Dan blijft ook het wonder over als hij dat doet. Als hij zijn bestreden Sion weer te hulp komt. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Als hij doet ervaren dat dat goede werk wat hij begonnen heeft ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Als hij die deur der hoop weer gaat openen. Oh, dan krijgt u weer houvast aan dat woord gesproken tot uw ziel, waarop u verwachting hebt gekregen. En dat leert ook uw ziel de Heer achteraan te kleven. Want de Heer is een waarmaker van zijn woord. Als die hoop dan in oefening is, oh, dan mag u hopen en vertrouwen op de Heer, dat hij het doen zal. Dat hij het zal voleindigen. Maar dan mag u ook de tijd en de manier aan hem overlaten. Want hij weet ook wat goed is. Om dan ook met leidzaamheid de loopbaan te lopen. Niet de pinnen te vast in te slaan. Leidzaamheid betrachten. Dat betekent niet, nou ja, dan zien we wel hoe het gaat. Maar dat betekent de Heere volgen. Hoe het ook gaat. En dat de Heer het nooit verkeerd doet. Ook al weet ik niet hoe het moet. Maar hij weet wat het beste is. Die hoop die beschaamt niet. Paulus zegt in Romeinen 8. Wij zijn in de hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want geen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Nou, dat begrijpt u wel. Als je iets ziet als het al aanwezig is waarop je gehoopt hebt, dan hoef je er niet meer op te hopen. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, zegt hij. Zeker in het licht ook van verdrukking en vervolging, van lijden, moet ik denken aan Job, op de puinhopen. Zijn vrouw die zegt, zegen God en sterf, is dat nou je God, Job? Weet hij wel van je af? Zeiden zijn vrienden ook. Maar dan mag die hoop verlevendigd worden door het geloof. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Als zij na mijn huid dit ook nacht zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal mijn ogen zien, zullen niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dan hebt u die helm der zaligheid. Die hoop der zaligheid. Om met lijdzaamheid te lopen de loopbaan die voorgesteld is. Want die lijdzaamheid, zegt Paulus in Romeinen 5, werkt bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Om te mogen zien, ziend op hem, die overste leidsman en voleinde des geloofs, die al voor de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Christus heeft gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar het goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het is een verdrukking van 10 dagen. Dat is de tijd die de Heere goed acht. En dan de pinnen niet te vast in te slaan. Met leidzaamheid de loopbaan lopen die is voorgesteld. Een vertrekking van 10 dagen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Te midden van de strijd. O, die kan hoog gaan. De duivel kan veel doen onder Gods toelating. Maar hij kan nooit verder gaan als de Heer het toelaat. Bij alle zorgen die er zijn. Ook in de kerk, in de wereld. Dan zou de moedje soms in de schoenen zinken. Maar het gaat toch goed. Want Christus leeft. Dat is de enige hoop der zaligheid. Want hij zijn werk ook zal voleindigen voor zijn kerk. Voor mij. Dat is het wonder, zegt David. Als je dat mag nazeggen. Er kan er veel gebeuren. Maar als dat een beleving mag zijn, dan kunnen de 3 jongens de oven in. Ja. Dan kan Daniel naar de leeuwen. Dan is het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen, zegt Paulus in datzelfde Romeinen 8 wat we citeerden, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Indien wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo we anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dan leert die hoop zelfs roem in de verdrukking. Ja, die hoop wordt vaak juist verlevendigd in de verdrukking. Gebruikt de Heer juist ook vaak druk en kruiswegen voor. Niet dat we dan over te verlangen, maar het is wel de weg waarin de Heer ook vaak onderwijs wil geven. En die hoop ook wel wil verlevendigen. Om af te sterven van de zonde. Van de wereld. Om af te zien van al het vergankelijke hier beneden. Dat heeft ook een reinigende werking in zich. Zegt Johannes en Igele die deze hoop op hem heeft, op Christus, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Hij spreekt over de heerlijkheid. Die wacht, die Christus verdiend heeft. Die deze hoop op hem heeft. Ziet u dat hij het voorwerp is ook van die hoop? Die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Er staat een mooie kanttekening bij, een onderwijzende kanttekening ook. Dat is die misbruikt deze hoop niet om daarop te vrijen te zondigen. Maar tracht daarna dat hij zijn lichaam en ziel, die beide zo uitnemend verheerlijkt zullen worden, in reinheid en heerlijkheid bezitten. Dus niet die hoop misbruiken om te vrijen te zondigen. Maar juist lichaam en ziel, gekocht door Christus, die beide zo uitnemend verheerlijkt worden, zullen worden, in reinheid en heerlijkheid bezitten. Heilige Jezus, heilig mij, opdat ik heilig zij als gij. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan wordt het juist tot verdriet dat er nog zoveel onheiligheid is. Dat je nooit heilig kunt zijn, zoals de Heere dat van ons vraagt en ook zo waard is. Hier nog zoveel zonde. Maar als nou die hoop levendig is, en we zeiden dat geeft ook een, als het goed is, een dichtbij leven bij de Heer en bij zijn woord. Om gereinigd te worden. Om ver van de zonde vandaan te blijven. Om te bedelen om genade. Als de Heer ontdekkend licht geeft en je gaat leren wie je zelf bent en blijft. Dan drijft dat als het goed is ook uit naar Christus, naar zijn gerechtigheid. En dat die genade van de Heilige Geest om naar zijn evenbeeld vernieuwd te mogen worden. Kom gemeente, hebt u gegronde hoop? Wat dan boven een rouwadvertentie staat in de hopen des eeuwige levens, dan is dat geen onzekerheid. Misschien wordt het zo wel eens gebruikt, maar het ziet juist op vastheid. Op gegrond in Christus. Komt uit Titus 1, in de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar openbaard heeft te zijner tijd. Ware hoop kent strijd. Een aanvechting. Het kan hoog gaan, maar die hoop beschaamt niet. Dan alleen kan ook staande worden gebleven in de strijd. Ware hoop, die ziet ook bij tijden uit naar die verlossing die in Christus Jezus is. Met Abraham, Isaac en Jacob. Die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Wat is die geest nodig, volk des Heren? Om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet die van deze aarde zijn. Ziet u dat u die helm ook elke keer moet krijgen? Elke keer weer. Anders komt er ook niks van terecht. Er is geen hoop in uzelf, maar die ligt in Christus. Zonder hem is alles hopeloos en troosteloos. Zoek u het nog in het vergankelijke. In iets van uzelf. In alles van beneden. Dat gaat allemaal voorbij. Kan wel eens mooi lijken, maar de sterkste is enkel ijdelheid. Als je dan niet meer hebt, dan mis je alles. Nu is er nog hoop. Ja, voor hopeloze gevallen. Hè. Voor hopeloze gevallen is nog hoop bij God. Ook voor kinderen. Want als ik het zo zeggen mag, er zijn ook kleine helmpjes die passen op kinderhoofden. Zul je erom vragen? Zul je ernaar zoeken? Die helm der zaligheid. Hier strijd, ja. Maar het gaat naar de eeuwige overwinning. Door hem die overwonnen heeft. Dan gaat de hoop in vervulling. Dan is er geen hoop meer nodig. Dan zal blijken dat God een waarmaker is van zijn woord. En dat u niet te vergeefs, volk, gehoopt hebt. En daarom hoopt op de Heer. Gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Wat hij maakt op hun gebeden. Gans Israël is vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Zullen we met dat gebed maar naar huis gaan. Amen.